Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 27e psalmen, daarvan het derde vers. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. 27. Het derde vers. We lezen het woord des Heren uit de brief van Paulus aan de gemeente van Rome, de Romeinenbrief. We lezen daarvan het 10e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 15. En in aansluiting op de schriftlezing zingen we het eerste vers van Psalm 116. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. 116. Het eerste vers. Broeders, de toegenegenheid mijns harten en het gebed dat ik tot God voor Israël doe is tot hun zaligheid. Want ik geef hun getuigenis dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij aan de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Want het einde der wet is Christus tot rechtvaardigheid, een iegelijk die gelooft. Want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is, zeggende: de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Maar de rechtvaardigheid die uit het geloof is, spreekt aldus: zeg niet in uw hart, wie zal in de hemel opklimmen? Hetzelfde is Christus van boven afbrengen. Of wie zal in de afgrond nederdalen? Hetzelfde is Christus uit de doden opbrengen. Maar wat zegt zij? Nabij u is het woord in uw mond en in uw hart. Dit is het woord des geloofs, het welk wij prediken. Namelijk indien gij met uw mond zult belijden de Heere Jezus en met uw hart geloven dat God hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond belijdt men ter zaligheid. Want de schrift zegt, een iegelijk die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Want er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek, want éénzelfde is Heere van allen, rijk zijnde over allen die hem aanroepen. Want een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen ze dan hem aanroepen in de welke ze niet geloofd hebben? En hoe zullen ze in hem geloven van welke ze niet gehoord hebben? En hoe zullen ze horen zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? Gelijk geschreven is, hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, dergenen die het goede verkondigen. Belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan een iegelijk in zijn hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij slaan vanavond nogmaals op de 25e zondag van onze Heidelbergse catechismus. Zondag 25. Nadat we daar al een keer bij stilgestaan hebben, willen we vanavond nog een keer deze zondag lezen en die gedeelten die we vorige week niet hebben besproken, vanavond bijzonder onze aandacht geven, om van daaruit en langs die weg ons Gods woord te horen. Aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt, van waar komt zulk geloof? Van de Heilige Geest, die het geloof in onze harten werkt door de verkondiging van het Heilig Evangelie en het sterkt door het gebruik van de sacramenten. Wat zijn sacramenten? De sacramenten zijn heilige, zichtbare waartekenen en zegelen van God ingezet, opdat hij ons door het gebruik daarvan de belofte van het evangelie des te beter te verstaan geven en verzegelen, namelijk dat hij ons vanwege het enige slachtoffer van Christus aan het kruis volbracht, vergeving der zonden en het eeuwige leven uit genade schenkt. Zijn dan beide, het woord en de sacramenten, daarheen gericht of daartoe verordend, dat zij ons geloof op de offeranden van Jezus Christus aan het kruis als op de enige grond onze zaligheid wijzen? Ja, zij toch, want de Heilige Geest leert ons in het evangelie en verzekert ons door de sacramenten dat onze volkomen zaligheid in de enige offerande van Christus staat die voor ons aan het kruis geschied is. Hoeveel sacramenten heeft Christus in het nieuwe verbond of testament ingezet? 2, namelijk de heilige doop en het heilige avondmaal. Wij willen samen Gods zegen bidden. Weer mogen we ons voor uw heilig aangezicht stellen, weer mogen we ons voor de troon uwer majesteit buigen, weer mogen wij met onze beden en met ons verzoek tot u, o grote koning, naderen. En tot wie zullen we anders heen gaan dan tot u? Wie anders kan ons helpen in onze nood en ellende? En welk ander woord kan ons de weg wijzen en van zaligheid en van vrede spreken dan alleen uw woord? En zo komen wij weer tot u, Heren, ook aan het begin van onze samenkomst in de avond van deze dag. Uw dag is alweer voor een groot deel voorbij gegaan. De dag die naar uw naam genoemd is, de rustdag. We mochten al een keer samenkomen rondom uw woord en getuigenis. En nu opnieuw geeft u ons de woorden der zaligheid te horen. Stof is een geheel andere dan in dit morgenuur. Maar het is ook weer uw woord. Het is ook weer de boodschap die gij ons geeft. Niet een mensenwoord. Niet menselijke wijsheid, niet de wijsheid van beneden, maar uw woord, uw eeuwig blijvend getuigenis. Trouwens, als het dat niet was, dat we hier in uw huis konden horen, dan zou het de moeite niet waard zijn om naar de kerk te gaan. Als we hier ons moesten bezighouden met woorden die de menselijke wijsheid leert, en met vindingen van mensen, van theologen. Zelfs al zou het gaan om vindingen en ontdekkingen van vrome mensen, Heren, dan zou het toch de moeite niet waard zijn om onze schoenen aan te trekken en om naar de kerk te gaan. Maar nu het woord Gods is, het eeuwig blijvend getuigenis van u die waarachtig zijt en die niet liegen kunt, van u ook die met barmhartigheid bewogen zijt over verlorenen en ellendigen en die hen zoekt om ze te behouden. Nu het gaat om dat getuigenis dat gij te boek gesteld hebt en waar uw Heilige Geest de uiterste zorgvuldigheid bij betracht heeft in het inspireren van bijbelschrijvers, opdat de schriften werkelijk ook de boodschap Gods zouden vertolken, ja, letterlijk van begin tot eind, van woord tot woord, uw woord zouden zijn. Nu het dat woord is dat geopend voor ons ligt en nu we dat mogen gaan beluisteren, zoals we dat samengevat vinden in ons leerboek, nu is het toch wel zeker de moeite waard om naar de kerk te gaan. Heren, we vragen van u dat gij ons, dat allen, zo wilt doen verstaan. Ja, wij vragen u ook dat het ons in het luisteren naar wat gepredikt zal worden er inderdaad om te doen mogen zijn, om uw stem in en door de prediking te mogen horen. En we vragen u ook dat gij hem die uw woord heeft te brengen, zo wilt bekwamen en zo wilt bedienen uit uw volheid door uw Heilige Geest, dat hij niet anders doen zal dan uw woord vertolken. Het gevaar is er dat als een mens uw woord in handen neemt en als een mens uw woord in zijn mond en op zijn lippen neemt, dat er dan toch nog heel wat van die mens meekomt. En dat heel wat van die mens dat woord van u zou kunnen verduisteren. Of dat dat woord van die mens uw woord zou kunnen overaccentueren naar de ene kant en onderbelichten naar de andere kant. Want wij mensen, wij zijn tot alle boosheid geneigd. En bovendien ook onbekwaam tot enig goed. Er is geen mens bekwaam om te preken. Althans niet om te preken naar de zin en mening van uw geest. Er is er nooit één geweest die van zichzelf bekwaamheid bezat. En ook als zij zijn bekwaamheid van u verwachtte, dan was er nog altijd het gevaar dat hij met zijn eigen wijsheid, uw woord, uw wijsheid, uw waarheid zou overwoekeren. En daarom heeft elke prediker, als het goed is, er behoefte aan dat gij hem uw woorden in de mond legt. Dat gij hem uw woord geeft in de opening van zijn mond, opdat hij met vrijmoedigheid mag spreken de verborgenheid van het evangelie. Heere, laat dat vanavond geschieden, dat uw Heilige Geest hem die geroepen wordt om het evangelie uit te dragen ook waarlijk bekwaamt en dat uw geest hem te spreken geeft. En laat zo uw woord ook ingang mogen vinden in de gemeente, in harten van hoorders. Want dat is ook geen vanzelfsprekende zaak, heren. We kunnen best trouw kerkelijke mensen zijn en we kunnen het ook best nog goed weten en goed weten te verwoorden ook. En er kan best een ijver en een ernst in ons leven zijn, maar dat alles betekent nog niet dat ons hart ontsloten is. En dat zo uw woord ook ingang kan vinden in onze harten. We kunnen hier zitten, we hebben dat kort geleden nog in de geschiedenis van Lydia overdacht, we kunnen hier zitten en horen, terwijl uw woord toch aan ons hart voorbij gaat, dan wanneer uw geest dat hart ontsluit, dan zullen we acht nemen, dan zullen we gelovig luisteren. Mogen we dat vanavond ook van u bidden, Heere, dat in het spreken uw geest de leiding wil nemen en dat in het luisteren uw geest de leiding wil nemen. Dan zal er contact zijn tussen preekstoel en kerkbank, maar dan zullen we ook wat meenemen uit uw woord. Iets wat we mee mogen dragen en wat ons bijblijft en wat ons werk geeft en wat ons zegen brengt. Heere, leid ons dan in heel ons samen zijn, in alles wat wij doen, want we doen meer dan alleen preken en luisteren. We mogen ook zingen en laten we daarin ons hart mogen leggen. Laat dat ook maar niet alleen een uitwendige vormendienst zijn, maar laat dat iets mogen wezen waarin ons hart meeklinkt. Want u zoekt ook in ons zingen naar waarheid in het binnenste. En dan gaat het niet om een welluidende stem, en dan gaat het niet om hoe mooi wij wel kunnen zingen, maar dan gaat het om die taal, om die klank die ons hart erin aan mag geven en die op zich alweer vrucht is van de bediening van boven. We mogen offeren, onze gaven geven voor het onderhoud van uw dienst en vandaag ook voor het christelijk onderwijs. Zegen ook die offeranden, die gaven, en geef dat we daarin ook mogen beseffen dat we bezig zijn met dingen die gij in uw woord ons voorschrijft en die ook waarlijk betekenis hebben. We mogen bidden, Heere, ook in ons naderen tot u hebben we nodig de bekwaammakende werking van uw Heilige Geest. In bidden, zowel als in danken, wilt u ons in al die activiteiten in ons samen zijn leiden door uw Heilige Geest en ons in al die heilige dingen ook bewaren voor de zonde. Want de zonde kleeft ons altijd aan en de zonde is zo iets dat in ons bestaan zit, dat zo met ons bestaan verweven is, dat we het overal mee heen meenemen en dat we het overal waar wij zijn meebrengen, zelfs tot in het naderen voor uw heilig aangezicht. O Heere, bedek die ongerechtigheid. Bedek die zonde. Neem ze weg. Leg ze onder dat dierbaar bloed van de Heere Jezus, waar het woord vanavond ook weer over spreken gaat. En dat bloed hebben wij nodig, Heere, opdat al onze zonden bedekt en verborgen zullen worden. Weggedaan, afgewassen. Uitgedelgd. Wilt u het ons doen verstaan dat alleen dat bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Heren, we brengen zo onze noden weer voor u en niet alleen de onze, maar de noden van uw ganse kerk. U vraagt ook van ons dat wij mee verbonden aan anderen de noden van de ganse christenheid aan u de Heere zullen voorleggen. Dat wij zullen bidden voor hen die lijden, omdat ze vervolgd worden en omdat ze de consequenties van hun trouw aan u en aan uw woord moeten ervaren in de vijandschap van een wereld die in het boze ligt. En er zijn er, Heere, ook in onze dagen, zoals ze er altijd geweest zijn. En zoals u het altijd weer waar maakt. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Denk aan dat deel van uw kerk dat er zo onderdoor gaat. Onder de toorn, onder de woede, onder de vijandschap van hen die van u niet willen weten. Maar bewaar ze voor ondergang, voor bezwijken. Sterk hen. Steun hen. Geef getrouwmakende genade om ook in de moeite u de Heere te blijven belijden, wat het ook kost. En het kan veel kosten, Heere. Het kan ontzaglijk veel kosten. Als mensen door uw geest getrouw gemaakt worden om u te belijden voor de mensen, dan kan dat betekenen dat ze van hun vrijheid beroofd worden. Dan kan dat betekenen dat ze gemarteld worden, dat gezinnen uit elkaar gerukt worden. Dan kan dat betekenen dat ze zelfs hun leven erom moeten verliezen. Maar Heere, als gij kracht geeft, dan zal het gedragen kunnen worden. En dan zal er zelfs van het bloed der martelaren nog een zegen uitgaan, dan wordt dat zelfs nog het zaad der kerk. En zo bidden wij voor die verdrukten en vervolgden. We bidden u ook voor de kerk die zulke tijden niet doormaakt, maar die zeer bedacht moet zijn op andere listen van de vorst der duisternis. We hebben er vanmorgen wat van gehoord, op welke wijze de vorst der duisternis het ook probeert om het evangelie aan banden te leggen en tot zwijgen te brengen. En Heere, dat doet hij onder ons. Dat doet hij in de kerk in ons vaderland. Dat is het gevaar dat wij lopen. Maar wij hoeven er nog niet zo voor te vrezen dat we opgepakt worden en gevangen gezet worden en dat we van goederen en van vrijheid beroofd worden en dat onze gezinnen uiteengerukt worden en dat we gemarteld zullen worden of zelfs het leven moeten laten. Zo is het in ons land niet. Maar wat is de vorst der duisternis toch op andere manieren actief? En wat heeft hij er velen? Wie hij de zinnen verblind houdt. Ook onder ons, die menen dat ze met een stukje godsdienst ook nog de wereld kunnen dienen. En met een stukje godsdienst ook nog zichzelf kunnen blijven en hun eigen hart en de begeerte van hun eigen hart kunnen volgen. En die dan toch heimelijk nog denken dat het misschien aan het eind ook nog wel goed komt. O, wat is hij listig en wat zijn zijn listige menen, wat heeft hij er veel verstrikt. We bidden van u, Heere, bewaar ons voor al zijn listen en geef ons open ogen en geef ons een ontsloten hart, opdat we uw woord in dat hart als een schat mogen ontvangen, want dat bewaart ons voor zoveel. Heere, wij bidden u dat gij gedenken wilt aan alle die het moeilijk hebben, alle die beproefd worden en die een weg van smart moeten afleggen. Wilt u daarin ook meekomen, Heere, dan en dan alleen is het te dragen. Wij willen ook vanavond nog weer aan u opdragen, onze zuster Jood en Boer, die toch inderdaad op haar uiterste ligt en bij wie vandaag wellicht het levenseinde wel zal komen. Althans, als wij zien op wat voor ogen is, dan kan dat nauwelijks anders. Heere, wilt u aan haar ziekbed staan en wilt u in haar laatste ogenblikken ook bij haar zijn en uw genade in haar leven verheerlijken. En als zij die laatste reis alleen moet gaan maken, laat ze dan veilig en geborgen mogen zijn in uw bescherming. Heren, we worden er keer op keer bij bepaald dat de dood tot alle mensen doorgegaan is en doorgaat. En dan is het die en dan is het een ander die opgeroepen wordt om rekenschap te geven, voor uw heilig aangezicht te verschijnen. Wilt u ons leren om daar rekening mee te houden en om ons leven dienovereenkomstig in te richten, opdat we of we jong zijn of ouder zijn geworden, opdat we allemaal mogen beseffen en opdat ons leven er het bewijs van mag geven dat we er dag aan dag rekening mee houden, dat we één ding nodig hebben. En pas dan is het goed. Wilt u ons allen leren vanuit uw woord en onderwijzen vanuit uw getuigenis, en dat alleen om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 119e psalm. Ditmaal de versen 73 en 76.
Thank you.
Waar komt het geloof vandaan? Wie werkt het? We hebben gezien dat onze catechismus op grond van het woord van God deze vraag beantwoordt door ons te verwijzen naar de Heilige Geest. Hij is de auteur, de werkmeester van het geloof. Maar als er geloof is, hoe blijft het dan intact? Hoe blijft het in stand? Hoe wordt het onderhouden? Hoe wordt het gesterkt? En weer wijst onze catechismus naar de Heilige Geest, die niet alleen de werkmeester van het geloof is, maar die ook de onderhouder, de voeder, de versterker van het geloof is. En de Heilige Geest gebruikt daar middelen bij. Vorige week zagen we, toen het ging over het werken van het geloof, dat de Heilige Geest dat doet door middel van de verkondiging van het Heilig Evangelie. En dat geeft aan de verkondiging van dat Evangelie zo'n geweldig accent. Dat maakt de prediking van het woord zo uitermate belangrijk. Want dat is het door God gekozen middel om in zondaarsharten het geloof te werken. De prediking van het woord kunnen we dan ook niet missen, omdat het God behaagd heeft door de dwaasheid van de prediking zalig te maken die geloven. Of zoals we dat lazen in het 10e hoofdstuk van de Romeinenbrief, het geloof is uit het gehoor. En het gehoor door het woord van God. Nu, zo hebben we vorige week gezien dat de Heilige Geest het geloof werkt en dat hij daarbij dit middel van de verkondiging van het evangelie gebruikt. We hebben nog meer in zondag 25, met name als het gaat over de vraag hoe dat geloof door de Heilige Geest dan wordt versterkt en onderhouden. En ik heb u vorige week al gezegd dat onze catechismus hier niet helemaal compleet is, maar dat de samengevatte catechismus, ik bedoel het kort begrip, een iets duidelijker en iets completer antwoord geeft op de vraag hoe dat geloof wordt onderhouden en versterkt. En dan zegt het kort begrip door datzelfde woord en de prediking daarvan en door het gebruik van de heilige sacramenten. Wel nu, deze lijn volgen wij, ook al is dat dan iets meer dan wat onze catechismus zegt. Als het gaat om de versterking van het geloof, gemeente, dan gaat het in de eerste plaats weer om datzelfde evangelie en de verkondiging daarvan. U begrijpt wel dat als de Heere geloof gewerkt heeft, dat het onderhouden moet worden. Trouwens, alles wat de Heere werkt moet onderhouden worden. De Heere geeft ons leven. Bij het uur van onze geboorte schenkt hij ons leven. Nee, ik zeg dat verkeerd natuurlijk. Hij schenkt ons leven dat op dat moment zelfstandig kan bestaan. Maar voor die tijd schonk hij ons ook al leven, al kon dat toen nog niet zelfstandig bestaan. Goed, de Heere schenkt ons leven. Maar dat leven dat hij geschonken heeft, moet door de schepper van dat leven ook worden onderhouden. En wel van ogenblik tot ogenblik. En al de functies en capaciteiten van ons menselijk lichaam moeten door de Heere in stand gehouden worden, opdat het blijft functioneren en we hebben voeding enzovoort nodig. Ja, zo heeft de Heere de mens, zo heeft de Heere al zijn schepselen geschapen. Hij moet ze onderhouden. En dat is ook zo ten aanzien van het geloof. Als hij dat geloof gewerkt heeft, het geloof dat ons met Christus verenigd, dat geloof dat allerlei functies heeft in het toevlucht nemen tot de Heere, in het steunen op de belofte, in het omhelzen van de in de belofte voorgestelde zaligmaker, in het aannemen van de weldaden van Christus enzovoort. Dat geloof moet ook onderhouden worden. Want het is met geloof net als met leven. En dat kan op zichzelf niet bestaan. Dat is net als leven in zichzelf ook op allerlei manieren kwetsbaar, breekbaar. Dat geloof, dat is zo afhankelijk. Bij alle gelovigen overigens. Laten wij niet denken dat dat alleen bij de zogenaamde kleingelovigen is. Gemeente, zijn er wel mensen die niet kleingelovig zijn? Ik bedoel kinderen Gods. Zijn er wel kinderen Gods die niet kleingelovig zijn? Of bij wie op zijn minst er niet verschillende, vele keren in hun leven momenten zijn waarop ze kleingelovig zijn. Nee, laten wij niet denken dat alleen de pasgeboren kinderen moeten worden onderhouden. En dat alleen een baby wat het leven betreft afhankelijk is. En dat die zo'n klein kindje door de Heere moet worden gespaard. En verzorgd en onderhouden. En dat je daar bovenuit groeit als je 14, 15 jaar bent. Ook dan klopt je hart alleen maar als God het laat kloppen, weet je dat. En ook dan alleen functioneert de bloedsomloop alleen als God die laat functioneren. En dat blijft zo. Dat blijft zo. En zo is het geestelijk ook niet alleen de pasgeborenen. Niet alleen degenen die door de Heere zelf genoemd worden in de Petrusbrief als pasgeboren kinderkens hebben nodig de onderhouding van het geschonken en door de geest gewerkte geloof. Natuurlijk, dat verstaan wij, want wat weet zo'n pasgeborene in geestelijke zin? Wat weet zo'n beginneling? Wat weet zo'n pasbekeerde? Dat geloof, dat is nog zo wankel, dat geloof, dat is nog zo aan allerlei wisselingen onderhevig. Natuurlijk moet dat geloof onderhouden worden, maar ook als je 50 jaar op de weg der genade bent, moet het geloof nog altijd gevoed en onderhouden worden. Daar kom je nooit bovenuit. Menigvuldig zijn immers de zwakheden. Menigvuldig zijn immers de gebreken ook in het leven van een kind des Heren. En daarbij, al Gods kinderen, of ze nu klein of groot zijn in de genade, al Gods kinderen leven in een wereld die hen vijandig gezind is en ze staan steeds maar weer bloot aan de aanvallen, openlijk of bedektelijk van de kant van de vorst der duisternis en zijn ganse rijk. En de duivel zit nooit stil. En die weet gebruik te maken van alle zwakheden die er zijn en van overgebleven zonden die er zijn. En die weet van een onbewaakt ogenblik gebruik te maken om het zij tot zonde te verleiden, het zij tot twijfel te brengen, het zij aan de wijsheid Gods te doen twijfelen, wat dan ook. Er zijn zoveel gevaren ook nog een keer, waardoor dat toch al zwakke geloof in het leven van al Gods kinderen in haar bestaan bedreigd wordt. En nogmaals, dat wordt nooit anders. U mag misschien spreken van bijzondere uitreddingen en bijzondere gebedsverhoringen in uw leven. U mag misschien spreken van een bijzonder zicht op de Heere Jezus en op zijn gerechtigheid en spreken van momenten dat u in het geloof hem waarlijk mocht toe-eigenen en al dergelijke heerlijke weldaden meer die de Heere in de weg van de geloofsoefening in het leven van de zijnen schenkt. Maar als u maar nooit denkt dat er een tijd komt dat u op eigen wieken kunt drijven. Er is een uitdrukking die nogal eens verkeerd verstaan wordt. Een uitdrukking die overigens schriftuurlijk is. Opwassen en toenemen in de genade en in de kennis van de Heere Jezus. En op grond daarvan wordt er nog wel eens gesproken over groei van het geestelijk leven. Terecht, als bijbels. Dat hoort ook zo. waar de Heere leven gewerkt heeft. Ik vergeleek geloof zojuist met leven. Waar de Heere leven gewerkt heeft, daar moet groei zijn van dat leven. U bent er niet tevreden mee, u kunt daar niet gerust op zijn als er in het groeiproces van een van uw kinderen stagnatie optreedt. Als dat een poosje duurt, dan wordt u ongerust en dan zult u toch een dokter raadplegen, nietwaar? Nu, zo is het in het geestelijk leven ook. Als daar geestelijk leven gewerkt is, als de Heere door zijn geest geloof gewerkt heeft door de verkondiging van het evangelie, dan mogen we er niet gerust op zijn als de groei van dat geloof zijn geestelijk leven stagneert. Dat is onbijbels, als dat altijd maar op hetzelfde niveau blijft. En als we altijd maar in de kindergeboorte blijven staan, om het met een uitdrukking uit de schrift te zeggen. En als we altijd maar weer met melk gevoed moeten worden en nooit vaste spijzen kunnen verdragen. Dan is daar iets totaal verkeerd in de groeiende ontwikkeling van het geestelijke leven. Maar hoezeer die uitdrukking ook bijbels is, geestelijke groei, groei in het geloofsleven enzovoort. Ik ben toch bang dat als je zo sommige mensen daarover hoort praten, dat ze er een totaal verkeerd idee bij hebben gekregen. Alsof geloofsgroei, alsof groei van het geestelijk leven zou gaan betekenen dat je hoe langer hoe meer kunt. En dat je hoe langer hoe meer presteert. En dat je hoe langer hoe onafhankelijker wordt. Nee hoor. Zo werkt Gods geest niet. Hij zorgt ervoor dat er voor hem altijd werk blijft. En een mens groeit niet boven zijn afhankelijkheid uit. Ik denk dat het juist andersom is. Werkelijk groei in de kennis en in de genade van de Heer Jezus Christus brengt mee een steeds dieper besef van onze diepe afhankelijkheid. Weet u waardoor dat besef versterkt wordt? Omdat we in de geloofsgroei gaan ontdekken dat we nooit één geloofsactiviteit kunnen ontplooien zonder vernieuwde werkingen van Gods geest. Nooit kunnen we één geloofsactiviteit ontplooien zonder vernieuwde werking van Gods geest. Nooit kunnen wij ook na ontvangen genade één belofte vastgrijpen en aan ons eigen hart toepassen als Gods geest hem niet toe-eigent. En dat is de keerzijde van de groei. Als de geest die door het genadewerk dat hij in het hart van een kind des Heren verricht, meebrengt. Maar afgedacht nog daarvan. Dus ook in het leven van Gods kinderen die wat meer gevorderd zijn, gevorderd, die wat verder geleid zijn, die wat dieper inzicht gekregen hebben, voor wie hier en daar is heilgeheimen zijn geopenbaard en dat soort dingen meer, blijft het noodzakelijk dat de Heilige Geest het geloof onderhoud. En dat vooral, zoals ik al zei, vanwege het feit dat wij midden in een wereld leven waarin Satan al zijn best doet om wat God geplant heeft uit te roeien. En wat God gezaaid heeft ondersteboven te keren. En wat God geschonken heeft verdacht te maken en in twijfel te trekken. Want dat doet de Satan. Als God een belofte geeft, Satan komt hem in twijfel trekken. Als God iets geschonken heeft, waardoor wij mogen bouwen op dat fundament, dan komt Satan met zijn aanvallen om dat om te stoten enzovoort. Nu, vanwege al die dingen blijft het noodzakelijk dat de Heilige Geest, de auteur van het geloof, ook altijd aan het werk blijft om te onderhouden. En dat doet hij opnieuw door de verkondiging van het heilige evangelie. En vandaar, en ik heb u dat al eens meer gezegd en ik herhaal dat, maar omdat ik het al eens meer gezegd heb, hoef ik eigenlijk weinig meer te doen dan te herhalen. Hoewel het noodzakelijk is dat het keer op keer onderstreept zal moeten worden. Vandaar dat het de roeping van de prediking is om niet alleen onbekeerden tot bekering te roepen en niet alleen te spreken over wat er gebeurt als God een mens van dood levend maakt, dat allereerste begin, maar dat de prediking ook voedsel zoekt aan te reiken aan hen die al wat langer op de levensweg zijn. opdat via die prediking van dat woord, via het onderwijs uit de schriften, de Heilige Geest kan gaan versterken wat zijn hand al eerder heeft gewerkt. En zo is het de werking van de Heilige Geest ook met de prediking van het evangelie. Om door, en ik gebruik een uitdrukking van onze Dordtse leerregels, door de vermaningen van de prediking de genade mee te delen. En door dat onderwijs dat geschonken wordt, als ons gewezen wordt op de vastigheid van Gods beloften en de zekerheid van Gods toezeggingen, als ons gewezen wordt, en ik denk maar weer aan die centrale belofte waar zondag 25 het ganse evangelie op betrekt en in samenvat, namelijk de vergeving van zonde door het enige offer van Jezus Christus aan het kruis volbracht. Als dat in al zijn facetten voorgesteld en verkondigd mag worden, dan gaat de Heilige Geest ook in het leven van Gods kinderen daar onderwijs uitnemen en hij gaat het ze toe-eigenen. Ja, zo wordt de prediking ook een middel om het geloofsleven te onderhouden, opdat Gods kinderen meer zicht zouden krijgen op die borg, opdat ze meer zicht zouden krijgen op de betekenis en de noodzakelijkheid van zijn bloed, opdat ze meer zicht zouden krijgen, en ik denk aan een aantal dingen waar we het in het afgelopen jaar over mochten hebben, op de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof alleen, en opdat ze meer beter zicht zouden krijgen en verstand zouden ontvangen van die andere heilsweldaad, van de aanneming tot kinderen. En dan is er natuurlijk nog veel meer wat God door zijn geest wil gaan toepassen in het leven van de zijnen. Maar behalve de verkondiging van het evangelie, en dan keer ik terug tot zondag 25, behalve de verkondiging van het evangelie gebruikt de Heilige Geest bij dat versterken en onderhouden van het geloof, in het leven van Gods kinderen dus, ook de sacramenten. Waarom is dat? Is dat omdat het woord niet genoeg is? Heeft de Heere wel zijn woord gegeven, maar heeft hij toen besloten dat er in dat woord een aantal leemten zijn die hij nog zou moeten opvullen? En heeft hij met dat doel voor ogen de heilige sacramenten gegeven, doop en avondmaal? Nee, dat is de vraag niet. Natuurlijk niet, het woord van God is compleet, is volmaakt, daar is geen gebrek in, daar zitten geen leemten in. Alles wat ons nodig is te weten tot zaligheid, dat heeft de Heere volkomenlijk in de heilige schriften geopenbaard. Maar waarom dan heeft de Heere de sacramenten er ook nog bij gegeven? Nou, gemeente, niet om dat er nog een aantal dingen geopenbaard moesten worden die niet in de Bijbel staan. De sacramenten zijn geen aanvulling op de schrift. Sacramenten zijn geen genademiddelen die het gebrekkige van het woord van God moeten goedmaken. Nee, de sacramenten zijn door God bedoeld om bepaalde aspecten van het woord van God nog eens extra te onderstrepen. Ze zeggen niet iets nieuws, maar ze zeggen hetzelfde als wat het woord zegt. Alleen ze zeggen het op een andere manier. Wat het woord ons hoorbaar zegt, dat wil God ons via de sacramenten zichtbaar verkondigen. En waarom is dat? Nu, daar heeft onze Nederlandse geloofsbelijdenis een prachtig antwoord op gegeven. In artikel 33, ik lees u daar wat van. Wij geloven, en misschien kunt u meelezen. dat zal waarschijnlijk de aandacht er beter bij houden dan wanneer ik alleen maar zulke lange zinnen als hier in artikel 33 ook weer gebruikt worden voorlees. Artikel 33 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Ik vind het dermate belangrijk voor het verstaan van wat sacramenten zijn dat ik graag dit artikel u zou willen voorlezen. Er staat boven van de sacramenten, dus dat is in het algemeen. Later wijst onze geloofsbelijdenis een heel artikel aan de heilige doop en ook nog een artikel aan het heilige avondmaal. Artikel 33 van de sacramenten. Wij geloven dat onze goede God acht hebbende op onze grovigheid en zwakheid ons heeft verordend de sacramenten om aan ons zijn beloften te verzegelen en om panden te zijn van de goedwilligheid en de genade Gods te ons waard. Dat wil zeggen naar ons toe. En ook om ons geloof te voeden en te onderhouden, de welke hij gevoegd heeft bij het woord des evangelies, om te beter aan onze uiterlijke zinnen voor te stellen, zowel hetgeen hij ons te verstaan geeft door zijn woord, als hetgeen hij inwendig doet in onze harten, bondig en vastmakende in ons de zaligheid die hij ons mededeelt. Want het zijn zichtbare waartekenen en zegelen van een inwendige en onzienlijke zaak, door middel waarvan God in ons werkt, door de kracht van de Heilige Geest. Zo zijn dan de tekenen niet ijdel, noch ledig, om ons te bedriegen, want Jezus Christus is hun waarheid. Hij is hun inhoud, zonder wie ze niet met al zijn zouden. Voorts zijn wij tevreden met het getal der sacramenten die Christus onze Meester ons heeft verordend, welke niet meer dan twee zijn, te weten het sacrament van de doop en het sacrament en van het heilige avondmaal van Jezus Christus. Waarom gaf God die sacramenten? Artikel 33 zegt, acht hebbende, God heeft acht gehad op onze grovigheid en zwakheid. Toen de Heere zag dat zijn schepselen, en dan denk ik nu bijzonder vanzelfsprekend aan zijn wedergeboren schepselen, zwakke mensen waren, die het zo moeilijk konden geloven, toen heeft hij besloten om aan het woord toe te voegen deze twee sacramenten. En dan staat er, acht hebbende op onze grovigheid. Dat is wat anders dan grofheid. Dat heeft Guido de Bray niet bedoeld met dit woord. Grovigheid, dat is een woord dat eigenlijk misschien het beste zou kunnen worden weergegeven met onze gebondenheid aan het stof. Met ons stoffelijke bestaan. En daar heeft de Heere rekening mee gehouden. God heeft, ik zeg het maar heel eenvoudig, rekening gehouden met het feit dat onze aandacht door het gesproken woord minder lang geboeid kan worden dan door het zichtbare. Zo is het toch? Zo is het toch? Dat is gewoon een regel in de natuur. We kunnen minder lang naar het gesproken woord luisteren dan dat we naar het zichtbare kunnen zien. Dat is ook de verklaring van de ontzaglijke invloed van de televisie. Want je hoeft alleen maar te kijken. En dat kun je urenlang volhouden. En je geest neemt het wel op als een spons. Of het rijp of groen of rot is. Maar naar een preek kun je niet zo lang luisteren. Zonder dat je aandacht een keer afglijdt en afgeleid wordt. Nu, dat is onze grovigheid. En daar heeft de Heere nu ook rekening mee gehouden. De duivel houdt er ook rekening mee. En vandaar dat hij via onze ogen, via de poort van onze ogen, zoveel binnen zoekt te brengen. Maar de Heere houdt er ook rekening mee. Dat we meer moeite hebben met luisteren. En nu blijft de grondwet van het zalig worden de wet van Romeinen 10. Het geloof is uit het gehoor. Daar gaat de Heere niet van af. Maar vanwege die grovigheid en vanwege die zwakheid komt de Heere die zwakke schepselen die het zo moeilijk kunnen geloven als ze het alleen maar horen, omdat ze dan zo makkelijk afgeleid worden en hun geest alle kanten uitzwerven, komt de Heere die mensen te hulp door hen ook iets te laten zien. En vandaar dat artikel 33 mag beginnen met die inzet. Wij geloven dat onze goede God. Ja, hier hebt u weer een bewijs van de goedheid Gods, gemeente. Van de, mag ik het dan maar zo uitbreiden, van de nederbuigende goedheid Gods. God ziet daar die schepselen op het niveau van grovigheid en zwakheid. En hij wil ze zo graag allerlei dingen leren. Hij wil ze zo graag, ik zeg daar straks nog wel wat van, die kern van dat evangelie bijbrengen. Over dat enige offer van de Heere Jezus Christus. Hij wil ze daar zo graag steeds weer bij bepalen. En dat doet hij door de prediking. Dat zij altijd de centrale boodschap van het woord van God. Die naam, dat werk, dat bloed van Jezus Christus. Maar vanwege die grovigheid en die zwakheid, ach, en vanwege allerlei gebreken in hen, is het voor een mensenkind ook na ontvangen genade vaak nog zo moeilijk om dat te gaan verstaan en dat te gaan zien en dat te gaan begrijpen en daarbij en daaruit te gaan leven. Vandaar dat de Heere komt met het zichtbare woord. En ik zei, dat is nou een stukje van de nederbuigende goedheid Gods. Hij ziet ze daar op dat niveau van grove en van zwakke mensen. En hij buigt zich tot hen over. En hij zegt, in hun zwakheid, in hun grovigheid, ik geef u mijn zichtbaar evangelie in doop en avondmaal. De goedheid Gods. Want nu kunt u het beter begrijpen, nietwaar? En nu kan een kind het ook begrijpen. Het is zo simpel als het maar zijn kan. Een beetje water. En een kind begrijpt dat dat nodig is als je vuile handen hebt. Als moeder tegen de kinderen zegt, jongens, etenstijd. Dan weet je, eerst je handen wassen, want je hebt in het zand zitten spelen of weet ik het waar je mee bezig bent geweest. Maar zo kun je niet aan tafel. Handen wassen. Je hebt er water bij nodig. En zonder dat je er verder bij nadenkt, weet je, water, daar word je schoon van. Nou, zo moet die vuile ziel gewassen worden. Zo eenvoudig stelt God het voor. Water wijst op het bloed. Vuilheid van het lichaam, afgewassen door het water. En zo eenvoudig stelt God nu voor dat reinigingsmiddel van het bloed van Christus, dat dient tot reiniging van de vuilheid van je ziel. Begrijp je het nou beter? Dat is de betekenis van de doop. Het teken, het doopwater. En als je honger hebt, dan moet je eten. Brood, en zoals ze dat in het oosten deden, met een glas wijn erbij. En dat dient tot onderhoud van je leven. Dan blijf je gezond, dan blijf je in leven. Eet je niet, dan sterft de mens. Eet de mens niet, dan komt hij tenslotte om. Maar levensmiddelen zijn nodig om in stand te blijven. Nu, zo eenvoudig, zegt de Heere, is het in het geestelijk leven ook. Als ik geestelijk leven gewerkt heb, dan moet dat ook onderhouden worden. En dan richt de Heere een tafel aan en er wordt een maaltijd aan die tafel gevierd. Het heilig avondmaal des Heeren. En daar zijn voedingsmiddelen, brood en wijn. En dat brood beeldt af het geestelijke, het hemelse brood, de Heer Jezus Christus. Ik ben het brood dat uit de hemel is nedergedaald. En die wijn beeldt af en stelt voor het bloed van de Heer Jezus Christus. En wij hebben te eten dat lichaam van Christus in het geloof en te drinken het bloed van Christus in het geloof, opdat dat door de Heere gewerkte geestelijke leven niet zal verkommeren en verkwijnen en versterven, maar zal leven. En zo stelt de Heere het ons dan zichtbaar voor. Via de heilige sacramenten die naar de omschrijving van onze catechismus heilige waartekenen zijn. Tekenen die iets uittekenen, zichtbaar maken, voor ogen stellen. En behalve dat ze heilige en zichtbare waartekenen zijn, zijn ze ook zegelen. U vond dat ook in artikel 33 van onze catechismus, maar antwoord 66 gebruikt die tweede uitdrukking ook. Heilige en zichtbare waartekenen en zegelen. En wat is dan een zegel? Iets wat uit de tijd is voor een groot deel. Vroeger gebruikte men zegelen om een brief te verzegelen. En als je dan een brief ontving met een zegel erop en in dat zegel het stempel van de afzender, dan kon je ervan op aan dat wat er in die brief stond betrouwbaar was. Dat was geen boodschap waar je allerlei vraagtekens nog bij hoefde te zetten. Nee, nee, dat was een betrouwbaar woord. Want het kwam van die en die en die had er zelfs de moeite voor genomen om er zijn zegel op te zetten. Een zegel waarborgt de echtheid. Het is een garantiebewijs. Nou, dat doet de Heere dan ook. Hij heeft zijn brief geschreven. Ik mag het maar even zo blijven volhouden in deze taal. Hij heeft zijn brief geschreven. Zijn heilige woord. Kan een mens daarop aan? Is dat een betrouwbaar woord? Jawel, jawel, natuurlijk is dat een betrouwbaar woord, want het is het woord van de levende God die niet liegen kan. Maar ziet u, daar hebt u die mens in zijn grovigheid. Daar hebt u die mens in zijn zwakheid. En die zet toch wel eens een vraagteken bij dat woord. En vanwege dat zaad van de twijfel en vanwege dat ingeboren en steeds gebleven ongelovige bestaan, ook na ontvangen genade, is hij niet altijd in één keer geneigd om dat woord van God verwaarachtig te houden. Oh, wat kan er veel tegen opkomen en wat is er ook ten aanzien van die centrale belofte en of die nu mij wel geldt en of ik dat ken en of dat bloed van Christus mijn deel is. En of dat mij reinigt van alle zonden, wat is er vaak een vragen, wat is er vaak een zoeken, wat is er vaak een twijfelen ook. Nu, vanwege die grovigheid en vanwege die zwakheid zet God op die brief een dubbel zegel. Om te garanderen wat erin staat. Het is betrouwbaar. Het is betrouwbaar omdat hij het gezegd heeft. Het is dubbel betrouwbaar omdat hij het nu in de sacramenten gegarandeerd heeft. De belofte Gods. O, een mens vergist zich niet als hij zich daarop verlaat. Laat hij het dan doen, dwars door alle bestrijding en aanvechting heen. Want God is het waard dat zijn volk hem op zijn woord vertrouwt. Hij heeft het immers ook nog in de sacramenten bezegeld. En zo, ja, zo mogen die sacramenten ons wel panden zijn. Ik denk aan weer een uitdrukking van zondag van artikel 33. Panden van Gods goedwillendheid. Te onzwaard. Een ouderwetse uitdrukking, maar denk er eens over na. Probeer hem te begrijpen. Een prachtige uitdrukking. Panden. Garantiebewijzen. Van Gods goedwillendheid. Te onzwaard. De Heere heeft het goede met zijn volk voor. De Heere is zijn volk zo goedgunstig gezind. Hij wil
alles wel doen om hen te leren vertrouwen op zijn onfeilbaar woord. Hij wil alles wel doen om de twijfel en het ongeloof in hun leven uit te bannen. En vandaar dat hij zich tot hen overbuigt en hen deze panden van zijn goedwillendheid geeft. Zijn heilige sacramenten. Komt u daar nooit eens van onder de indruk in des Heren? Van die goedwillendheid Gods naar u toe. Want daaruit blijkt toch wel dat de welstand van uw ziel hem ter harte gaat. Daaruit blijkt toch wel dat hem er alles aan gelegen is om u te overtuigen van die centrale, van die meest wezenlijke belofte van het evangelie. En dan kom ik vanzelf weer, gemeente, bij dat punt waar ik er vorige week ook bij terecht kwam. Want dat is en in het woord en de verkondiging daarvan en in de sacramenten toch steeds weer het middelpunt en het centrum. Niet waar? Dat vindt u al in artikel in antwoord 66. Daar gaat het over, ja, die sacramenten, die verzegelen de belofte van het evangelie. En die geven die belofte van het evangelie des te beter te verstaan. Welke belofte? Wat wordt ons dan des te beter te verstaan gegeven via de sacramenten? Wat wordt ons dan verzegeld? Welke belofte van het evangelie? Deze belofte dat hij ons vanwege het enige slachtoffer van Christus aan het kruis volbracht, vergeving der zonden en het eeuwige leven uit genade schenkt. O ja, de Heere geeft via het woord en via tekenen bij het woord ook wel eens andere beloften. Dat doet de Heere ook. Want het woord, dat vindt wel zijn centrum in die belofte van het kruis van Christus en van de verdiensten en van de zaligheid door de verdiensten van Christus. Maar daarin gaat het woord van God en daarin gaat de zorg des Heeren voor zijn volk niet op. De schrift laat ons duidelijk zien dat de Heer ook op andere punten zijn volk gedenkt en dat zijn woord ook over andere bemoeienissen en zegeningen van hem in hun leven spreekt. En zo kunnen Gods kinderen ook ten aanzien van tijdelijke dingen beloften krijgen. En zo kan de Heere via zijn woord ook ten aanzien van andere zaken van het geestelijke leven wel eens een belofte op het hart binden. Het zij ten aanzien van zijn leiding of ten aanzien van zijn liefderijke zorg of hoe dan ook. En daar kan de Heere, als het hem behaagt, ook nog wel eens een teken bij geven. Al zullen wij voorzichtig moeten zijn bij het vragen om een teken. Maar het is niet onschriftuurlijk om te geloven dat de Heere bepaalde beloften of bepaalde opdrachten wel eens vergezeld doet gaan van tekenen. Mag ik u het voorbeeld van Gideon in herinnering roepen? Ga heen in deze uw kracht. Maar om die opdracht uit te voeren, heeft de Heere aan Gideon permissie gegeven om tot tweemaal toe een teken te vragen. En de Heere heeft dat teken gegeven om, ook al vanwege die grovigheid en vanwege die zwakheid. Dat was niet omdat Gideon zo'n sterk geloof had, anders had hij niet om een teken hoeven te vragen. Maar vanwege die grovigheid en die zwakheid gaf God het hem, zijn nederbuigende goedheid ook tegenover deze Gideon die hij riep om het volk Israël te gaan bevrijden van de Midianieten. En zo doet God het wel eens meer. Soms vraagt iemand dan om een teken. Maar er kwam een ogenblik later een moment in het leven van Gideon dat Gideon niet meer om een teken vroeg, maar dat de Heere hem ongevraagd een teken gaf toen hij met zijn wapendrager in het leger van de Midianieten ging en bij een tent ging staan luisteren. En toen vertelde de een aan de ander een droom en in die droom werd Gideon zo bemoedigd dat hij door dat teken erbij toen geen aarzelingen meer had, maar kon geloven dat God hem de overwinning zou geven. Zo doet de Heere dat wel eens, dat hij een woord spreekt en dat woord herhaalt en er dan nog een teken bij geeft ook. Maar afgedacht nog daarvan, daar ging het dan even niet over. Maar dit mocht terzijde toch ook wel even tot onderwijs gezegd worden. Het sacrament spreekt van die centrale belofte. Het sacrament spreekt van die belofte van dat enige slachtoffer van Christus aan het kruis volbracht, waardoor de Heere de zijnen in het weg, de weg van het geloof, vergeving der zonde en het eeuwige leven uit genade schenkt. En dat zegt ook het woord. Want zijn dan beide het woord en het sacrament daarheen gericht en daartoe verordend dat ze ons geloof op de offerande van Jezus Christus aan het kruis als op de enige grond onze zaligheid wijzen? Ja, zij toch. Want de Heilige Geest leert ons in het evangelie en verzekert ons in de sacramenten dat onze volkomen zaligheid in de enige offerande van Christus staat die voor ons aan het kruis geschied is. Ik zei u zo pas. De Heere is er alles aan gelegen om zijn volk steeds maar weer te bepalen bij die enige grond van hun zaligheid. Om hen er steeds maar weer aan te herinneren hoe en hoe alleen zij zalig zijn. En hier is er steeds maar weer op uit en dat is zijn meest liefderijke zorg voor hun zielen. Om hun geloof in die volkomen offerande van Christus te voeden en te versterken. Daarom zei ik vorige week dat zij altijd weer de centrale boodschap, het thema van de prediking. Maar daar God heeft ervoor gezorgd dat dat ook de boodschap van de sacramenten is. Gemeente, het gaat niet om wat wij doen in de sacramenten. Het gaat niet om een plechtigheid. Het gaat er niet om dat de baby die we laten dopen zo mooi mogelijk aangekleed is met een doopjurk. Dan zou die in zijn gewone kleertjes in de kerk gebracht worden. Dat geeft helemaal niks. Ik zeg van een doopjurk geen kwaad. Maar maak daar het element, het wezenlijke element niet van. Ik ben wel eens bang dat sommige ouders drukker zijn met de doopjurk dan met de doopbelofte. Maar het gaat om die belofte van het evangelie, ook bezegeld aan het voorhoofd van onze kinderen. Dat hun zaligheid staat, alleen staat, in die enige offerande van Christus aan het kruis volbracht. Dat is de prediking. Daar gaat het om als dat doopwater gesprenkeld wordt. En niet om allerlei bijkomstigheden waar we het nog eens een poosje over hebben. En niet om allerlei plechtigheden en familiereunies op de doopzondag. Maar om die belofte van het evangelie. O, schrijven de geest het in onze harten. In de harten van alle die kinderen hebben of nog zullen krijgen. En die straks met hun kinderen voor het doop, bij het doopvond staan. Waar gaat het om? En waar dient het dan om te gaan in de opvoeding van onze kinderen? En waar dient het om te gaan in ons eigen leven? De Heere wil ons steeds maar weer bepalen bij die enige offerande van Christus aan het kruis volbracht. Dat is ook het centrale in de avondmaalsbediening, gemeente. Oh, we zijn veel bezig met onszelf in de week van voorbereiding. En dat is ook roeping. En eigenlijk onderzoeken zichzelf. Enzovoort. En we worden geroepen tot voorbereiding. Maar het gevaar van grote aandacht voor onszelf en het onderzoek van onszelf is dat wij ook in onszelf kunnen blijven steken. En dat we ook in de avondmaal ganger kunnen eindigen. Ten slotte wil de Heere zijn volk dat hij aan zijn tafel roept weer bepalen bij die enige grond van hun zaligheid. En zal elke avondmaalganger zal hij godvruchtig avondmaal vieren. Ten slotte na een godvruchtig zelfonderzoek het anker toch ook weer buiten zichzelf moeten werpen. En het leven buiten zichzelf moeten zoeken. En het niet zoeken in gestalte of gesteldheid. maar in die offerande van Christus aan het kruis volbracht. Gemeente, zo heeft de Heere de zaligheid van zijn volk op het oog. En dat is, mag ik het weer zeggen, zijn nederbuigende goedheid. Maar u zegt, dan zijn de sacramenten uiteindelijk alleen voor de gelovigen. Natuurlijk. Natuurlijk zijn de sacramenten alleen voor de gelovigen. En dan hebben onbekeerden er dus geen boodschap aan. Oh, dat is wat anders. Dat is wat anders. Als de sacramenten voor de gelovigen zijn, omdat ze dienen tot versterking van het geloof, en dan moet het er dus zijn, natuurlijk, dan zijn ze inderdaad alleen voor Gods kinderen bestemd. Maar, nou moet u niet zeggen dat u als onbekeerde daar geen boodschap aan hebt. En dan moet u niet doen wat sommigen een gewoonte gemaakt hebben. Als het avondmaal bediend worden, dan nemen zij de vrijheid om een keer over te slaan van de kerkgang. Dat is een heel verkeerd. Dat is een heel goddeloos gebruik. Natuurlijk hebben ook onbekeerden een boodschap aan de sacramenten. Of hoeven zij niet te zien die goedwilligheid Gods? Of hoeven zij geen getuigen te zijn van de nederbuigende goedheid Gods? Of zullen ze niet alles in het werk moeten gaan stellen om op de rechte wijze gebruik van de sacramenten te mogen maken? Om hun doop te beleven? En op een eerlijke en een godvruchtige en bij God vandaan geoorloofde wijze het heilig avondmaal te mogen gebruiken. O, de Heere zoekt niet alleen het welzijn van bekeerden. Natuurlijk, dat doet de Heere. Hij heeft zoveel belang bij het levensonderhoud van zijn geliefde kinderen, dat hij er alles voor gegeven heeft, het woord en de sacramenten en de geest die toepast bovendien. Maar de Heere heeft ook in zijn woord geopenbaard dat hij door woord en door het zichtbare sacrament, zij het dan dat het voor onze ogen wordt uitgetekend en voorgesteld, ook het heil van onbekeerden zoekt. Hij stelt toch die belofte van het evangelie voor ogen. Hij laat het ons in het sacrament ook zien. Ook al zouden we er zelf geen gebruik van mogen maken, maar dan laat hij het ons toch zien. Mensen, geloven toch, zie je toch, in dat bloed van Christus alleen is uw zaligheid gelegen. En rust dan toch niet, voordat je weet dat dat aan je vuile ziel is aangebracht en dat al je ongerechtigheden zijn weggewassen door dat bloed van Christus. Ziet u de waarde van dat bloed dan niet? Ziet u de noodzakelijkheid van dat bloed dan niet? O, laat geen gelegenheid voorbij gaan om daarin onderwezen te worden. Om daarvan te horen, om dat ook te aanschouwen onder teken en zegel. Laat geen gelegenheid voorbij gaan om uw ziel onderwijs te geven ten aanzien van dat allerbelangrijkste en allernoodzakelijkste in ons leven. Dat we weten mogen dat ons vanwege dat verdienende werk van Christus vergeving van zonde en het eeuwige leven uit genade geschonken is. En hoeveel sacramenten zijn er dan? Ach, u begrijpt, die vraag die gaat terug op Rome, waar ze 7 sacramenten hebben, maar wij hebben er maar 2. En waarom hebben wij er maar 2? Omdat de Heere er maar 2 heeft ingezet. 2, alleen de doop en alleen het avondmaal, en meer niet, meer niet. Voort zijn wij tevreden met het getal der sacramenten die Christus, onze Meester, ons heeft verordend. Welke niet meer zijn dan 2, te weten het sacrament van de doop en het avondmaal. Christus, onze Meester, heeft ons de 2 verordend. En wij, zijn leerlingen, zijn tevreden met dat getal. hoeven de biecht er niet bij te hebben en het oliecel, het laatste oliecel en de priesterwijding en al die andere dingen die Rome er wel bij heeft. Dat blijft altijd nog een conflict met Rome. Want dat is bij Rome altijd nog een stuk eigenwillige onschriftuurlijke godsdienst. Zoals die kerk vol zit met eigenwillige godsdienst. Maar laten wij tevreden zijn met die twee en niet op een andere manier een eigenwillige godsdienst aankweken. Bent u er inderdaad tevreden mee? Blijkt dat ook uit een eerbiedig en een godvruchtig gebruik van die twee? Betoont u het op dit punt en op alle punten in uw leven dat u tevreden bent met de positie van een leerling? Christus, onze meester. Gemeente, we gaan met elkaar, zo God het ons geeft, over de beide sacramenten afzonderlijk het woord van God bedienen. En meestal is dat niet de meest geliefde stof voor de prediking in de gemeente. Een beetje droog vinden sommigen en een beetje overbodig vinden anderen. Hoe het ook zij, God heeft het nuttig en nodig geoordeeld dat wij deze dingen zouden weten. En wilt u het wel altijd onder de belichting laten staan van onze goede God. Die op deze wijze zijn goedwillendheid te ons waard bewijst. Amen. Psalm 56, het vijfde vers. Zeggen u er ootmoedig dank voor dat u ons wilde onderwijzen via ons leerboek in die dingen die ons in de schriften zijn voorgesteld. Wat wordt ons in het woord en in de daarbij gevoegde sacramenten toch op een heerlijke wijze getoond dat gij een goed, een genadig God zijt. En dat het uw goedwilligheid naar uw volk toe is, waardoor gij hen bij het woord ook nog de sacramenten hebt gegeven. Want u wilt ze, en al moet u er alles voor doen, dan wilt u er alles voor doen inderdaad. U wilt ze overtuigen van de volkomenheid van de offerande van Jezus Christus aan het kruis volbracht. En Heere, laten uw onbekeerden daar ook werkzaamheden mee krijgen. Want we kunnen onszelf wel altijd proberen buitenschot te houden. En proberen iedere keer maar weer, op welke manier ook, de prediking buiten ons leven te houden. En soms kunnen we er ons met een schijn van recht op beroepen en zeggen, kijk, over de sacramenten hoeven wij ons niet druk te maken, want er wordt van de preekstoel gezegd dat ze voor de gelovigen zijn en daar horen wij niet bij, dus. Maar Heren, ontneem ons al onze uitvluchten. De prediker heeft al gezegd dat gij de mens goed gemaakt hebt, maar dat ze vele vonden gezocht hebben. En een mens zoekt ook wat een argumenten om buiten de bearbeiding van het evangelie en van de genade te blijven. Dat is een grondeloze dwaasheid. Heren, wilt u er ons van bekeren? En wilt u ons doen zien dat gij het zo goed met ons meent? Dat gij alles en alles doet om ons te overtuigen van de noodzakelijkheid van een waarachtig geloof in de Heere Jezus. U hebt er alles voor gedaan, ook in de verwerving van het heil. En nu komt u, als het om de toepassing gaat, ook nog weer tot ons, Heere, met de arbeid uw liefde, de prediking van uw woord en de zichtbare voorstelling van de belofte van het evangelie. En u komt het ons zeggen via ons oor en u komt het ons voorstellen via ons oogpoort, dat er vergeving bij u is. En wel een volkomen vergeving van al de zonden, als wij mogen leren schuilen bij die borg aan het kruis. Heere, wij bidden u, heilig uw woord aan onze harten. Draag er zorg voor dat het niet door de vogelen des hemels wordt weggepikt en het in ons leven niets meer doen kan. Zorg gij ervoor dat het in een goede aarde vallen mag en vruchten voort mag brengen in volstandigheid, vruchten van geloof en bekering mag dragen, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 86, vers 8 en 9. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.